geen webcam, zeggen ze hier. Al webcam af, ja toch. Ik zit hier vanavond op vraag van Willem de Ridder. Ongeveer 10 jaar geleden, of 9 jaar geleden om precies te zijn, zat ik voor de eerste maal met Willem de Ridder voor Radio 100. Naar aanleiding dat Willem gevraagd had of hij me kon interviewen. Of hij van mij een interview mocht afnemen. En mijn eerste reactie toen hij mij belde was daarop: nee, dat doe ik niet. Nou, zegt hij, waarom niet, Alfons? Ik zeg, nee, ik zou niet weten waarom. Kijk, radioreporters enzovoort hebben toch een beetje de neiging om mensen te gebruiken om zichzelf interessant te maken of wat dan ook. En het is maar raar of zelden dat je de kans krijgt om echt je ding te zeggen. Nou, zei Willem, dat is bij mij wel anders. Mij krijgen wel een uur of zelfs meer de tijd om te praten. En Willem is van hetzelfde jaar als ik. We zijn net even oud. Ook nog zelf van dezelfde maand. En om de een of andere reden klikte dat wel. En zei ik tegen Willem, nou oké, dan gaan we dit doen. Nou, ik wist helemaal niet waar ik terecht ging komen. Wij dus vanuit België naar Amsterdam. Beter gezegd, maar dus waar Willem woont. En dan zegt van hieruit gaan we naar de studio en kwamen wij dus terecht op Radio 100. De microfoons werden aangezet en toen ben ik beginnen praten over mijn visie. En vooral op dat ogenblik wat ik aan te bieden had, was namelijk een astmakuur. Zelf had ik heel lang astma gehad en heel wat meegemaakt. En toen ik daarop, toen ik een bepaalde remedies had ontwikkeld, dan bleek dat die astma spontaan verdween. En daar was Willem wel erg in geïnteresseerd, omdat Willem ook al levenslang astma had. Dat is dus een van de redenen, waarschijnlijk ook dat hij me vroeg, om dat eens voor de radio te vertellen. Ik schrok wel een beetje, want ik had eerlijk gezegd wel gedacht dat we zo naar een studio gingen in Hilversum. Nee, het werd Radio 100, maar ik vond het wel heel fijn. Dus ik heb mijn verhaal wel gedaan tegen Willem. En Willem daagde mij uit. Hè. Hij zei, ofwel is dit een Belgenmop, ofwel werkt het. En dan daag ik je uit, want ik zit al levenslang met astma. En dan daag ik je uit om mij er ook vanaf te helpen. Zou dat lukken? Ik zeg, ik denk het wel. Hij zegt, en wat moet ik daarvoor doen? Ik zeg, ja, dan ga je bijvoorbeeld gedurende 4 weken, 28 dagen om precies te zijn, ga je wat melkzuikerkorreltjes nemen. En dan zou het over moeten zijn, zei Willem toen. Nou, Alfons, wat moet mij dat kosten? Ja, ik zeg, 125 gulden. Nou, zei hij, dat lijkt me wel een kopie. Dus ja, als ik hoor dat daar in die tijd, toen we het daarover hadden, dat een astmapatiënt ongeveer 8000 euro per jaar aan de maatschappij kostte, of dat toch de kost was voor een astmapatiënt op gang te houden, dan dacht ik inderdaad dat die 60 of die 125 gulden toen een koopje was. Maar Willem zei natuurlijk, want iedereen hoorde Willem duidelijk piepen voor de radio. En Willem zei, voegde daar onmiddellijk aan toe, je kent mijn luisteraar, zei hij. Ik hou me altijd aan mijn woord. Dus ik ga het proberen. Ik heb al zoveel geprobeerd. Er zijn zoveel shamanen die me beloofd hebben en alternatieve genezers. En ik zal me jou eens gauw vanaf helpen. Nou, heeft die is tot op heden niet gelukt. Ja. En dit gaan we nu proberen, maar ik zal ook eerlijk zeggen, of het nou geholpen heeft, ja of niet, maar ik geef alvast een beetje de kans. Ook na die 28 dagen, ik kan nu onmiddellijk na die 28 dagen reageren. Ik laat er een tijdje overheen gaan en dan horen jullie mij terug in een van mijn uitzendingen. Ik meende dat toen Willem en nu nog elke vrijdagavond voor Radio 100 sprak en nu voor zijn eigen radio Ridder Radio. Hè. Dus dat was de afspraak. Ja. Hij zegt, vind je dat goed? Ik vind het schitterend. Dus inderdaad, maakte voor Willem zo'n 28 dagen kuur klaar. En ja, na een kleine maand belde hij mij op en zei, nou Alfons, net als jij, ongeveer rond de 10e dag van de kuur begon die astma te verdwijnen. En we kennen elkaar nu 9 jaar en die astma is nooit meer teruggekomen. Natuurlijk heb ik daar die avond met Willem over gesproken voor Radio 100. En dat interview hebben we uitgetikt. En dat is inmiddels verspreid op vele tienduizenden exemplaren in Nederland. Telke malen dat wij zo een venkuur opsturen naar mensen, stoppen we daar zo'n interviewtje bij. Meer doen we ook niet aan propaganda. Ja. Toen Willem dan na een maand of anderhalf maand of 6 weken zeg maar op de radio eerlijk zei dat hij letterlijk van zijn astma verdwenen was, dan gaf hij mijn telefoonnummer op en ja, de mensen begonnen te bellen. Nu, ik had me er helemaal op ingesteld dat de mensen gingen bellen voor een astmakuur natuurlijk. Hè. Dat was wat ik zo wat gevonden had. Ja. Dat bleek dan wel even anders uit te pakken. Want men belde voor van alles. Ik heb kanker, ik heb leukemie, ik heb reuma, ik heb allergieën, ik heb angsten, ik heb dit, ik heb dat. Op de 10 keren, of zelfs meer, op de 20, 30, 40 keren was er misschien 1 die belde voor astma. De rest waren allemaal voor andere dingen. Nou, daar had ik niet mee gerekend. Maar toch, vond ik dat een uitdaging op zich. Nu, hoe dat allemaal is begonnen, het begint natuurlijk mee dat mijn leven op zijn kop stond. En dat ik eigenlijk van geen oud meer pijlen wist te maken. Na een elektrocutie was ik letterlijk in een neerwaartse spiraal van behandelingen terechtgekomen. En uiteindelijk hadden ze mij zover verkeerd behandeld of misbehandeld of mishandeld. Dat ik op sterven na dood was. Ik had toen op dat ogenblik verschillende bijna dood ervaringen. Ik wist toen niet wat dat was, hè. We hebben het over de jaren 60. Toen werd daar niet over gesproken, nu. Ja, nu weet ik het wel, maar ik heb ook in die tunnel geweest, hè. En al die dingen meegemaakt. Uitredingen, of intredingen, zoals je het noemen wil. En ja, op een bepaald ogenblik, als ik helemaal opgegeven was, besloot ik van, ja, dan zal ik het uiteindelijk toch maar zelf moeten doen, want de mensen waarvan ik dacht dat ze vakbekwaam waren en die me zouden hebben moeten kunnen helpen, dat bleek helemaal verkeerd uit te pakken. En daar zat ik op zeker een dag wat over te mijmeren. En ja, mijmeren weet je wel, dan kun je zo in een toestand, in een soort waaktoestand terechtkomen. Je bent er nog wel, maar je bent ook een stuk weg. En ik kwam terecht zo met dat mijmer kwam je terecht in een periode van de evolutie, waarin planten nog in een paradijselijke toestand verkeerden. Ik zag hoe ze alleen maar mooi stonden te wezen. Het was zorgeloos groeien, bloeien en vermenigvuldigen. Ze kenden nog geen vijanden. Verder in die evolutie zag ik hoe dieren aan die planten begonnen te vreten. Gevolg: paniek. Paniektoestanden. Angst om te overleven. Ik zag ook op dat ogenblik hoe er in die planten informatie was gestopt om die paniektoestanden aan te kunnen en hun overleven te verzekeren. Dat was het begin van mijn evolutievisie. En je ziet daar op de presentatie staan Evolution Visie. Dat komt door mijn goede vriend Juri Prinsenberg, die een stichting heeft opgericht rond die tijd, om de aanloop aan te kunnen en dat een statuut te geven. En die heeft het zo genoemd, een Engels woord en een Nederlands woord. Evolution, ontwikkeling, en visie. Of, met andere woorden, een bijzondere kijk op ontwikkeling. Ik begon met dat idee van die paniektoestanden waar ik zelf heel erg inner van had. Het was zelfs zo erg als ze aan de voordeur belden, dorst ik niet open te doen. Ik bleef gewoon in mijn zetel zitten. Ze hadden me mogen geven wat ze wilden. Ik kwam niet uit die zetel. Dat dorst ik niet. En ik dacht met die visie, het zou mooi wezen als ik die informatie uit die plant kon halen en aanwenden om meer controle te krijgen over mijn eigen paniektoestanden. En daar ben ik mee beginnen experimenteren. Ja, je weet het misschien niet, maar ik ben een ingenieur van opleiding, meet in elektromechanica, maar ik heb van begin af aan altijd regeltechnieken gedaan. Alle mogelijke soorten fabrieken heb ik van A tot Z geautomatiseerd en opgestart. Heel bijzonder, heel bijzondere tijd, heel drukke tijd. Ik leefde in de auto, ik ging van het een naar het ander. En dus controle krijgen over mijn angsten. Ja, dat woord controle houdt ook in regeltechnieken. En ik kwam tot het idee dat het onzichtbare, ook in de regeltechniek, het onzichtbare het zichtbare regelt. Nou, klinkt misschien een beetje vreemd, maar toen ik pas begon als ingenieur, dan was het zo dat al die fabrieken pneumatisch geregeld werden. Al de sturingen die gebeurden met persluchten, luchtdruk. Nou, die lucht zie je niet door de leidingetjes gaan, maar opent wel ventielen, zelt ventielen bij, naar gelang dat er vraag is, enzovoort, enzovoort. Het was pas in, denk ik even nadenken, in 1965 had ik de eer om de allereerste elektronisch gestuurde automatisering door te voeren in Europa. Dat was de suikerraffinaderij van Tienen, suikerfabriek. Die mensen in de suikerfabriek, die hebben alle jaren, wat ze noemen, een campagne, waar die bieten massaal worden aangevoerd, en waar die in een mum van tijd moeten verwerkt worden. Ja, en die mensen waren heel keen, wat automatisering betreft. kon niet goed genoeg zijn. Daar kregen we dus de kans om voor de eerste keer, tegen nog in Europa, een fabriek van A tot Z helemaal elektronisch, of bijna helemaal elektronisch te automatiseren. Daar ook weer. Je ziet de elektronen niet door de leidingetjes lopen, of door de kabeltjes, of wat het ook is. Maar evengoed wordt dat proces weer geregeld van A tot Z. Je ziet ook de lucht niet vliegen door de orgelpijpen. Natuurlijk weten we als volwassenen dat een orgel speelt omdat er ergens ja, een toestel staat dat luchtdruk voortbrengt. Vroeger was het dan blaasballig, hè? Bellow, zeggen ze in het Amerikaans. Bellowing, een koe die bellowt, hè? Bellow, blaasballig. Uiteraard werd het dan later een ventilator of zo. Maar in ieder geval, als een kind een orgel hoort spelen, staat dat er niet bij stil dat dat gebeurt. Omdat wanneer je op een toets drukt, dat er dan lucht gestuurd wordt naar zijn orgelpijp. Nou, als je bijvoorbeeld diezelfde lucht zou bevriezen, dan kan die weer niet door die orgelpijpen. Hè? Je kunt nu bevriezen, ik geloof het, ik ben het anders wat vergeten, op min 165 graden geloof ik, zoiets, hè, wordt lucht dus vloeibaar. Je kunt ook bevriezen. En dan kan het orgel niet meer spelen. Het is nogthans dezelfde lucht. Dus ook bij een orgel is het onzichtbare wat die orgelpijpen aanstuurt en natuurlijk de persoon die het bedient. Een orgelspeler. In elk regelsysteem is dat zo. Hè? Er is een regelsysteem en iemand bedient dat. De operator. Of meerdere operators. Hè? Het was trouwens tijdens die opstart in die fabriek in Tienen dat ik voor de eerste keer gestoten ben op een fenomeen van energie die niet meetbaar was, maar wel aantoonbaar. Daar zal ik het later nog wel eens over hebben. Toen kon ik daar met niemand over spreken. En dat dorst ik ook niet, omdat ik dacht, als ik daar met iemand over spreek, dan word ik er niet voor vol aanzien. Als je gaat zeggen, ja kijk, er is een soort onzichtbare energie die je wel kunt aantonen, maar die niet meetbaar is. Nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet. Hoe dan ook, ik had het toen al, het feit dat het onzichtbare het zichtbare regelt, dat was het startpunt dat ik dacht, ik kom er hier toch niet uit, ik ga het zelf oplossen. Ik kan teruggrijpen naar wat ik kan. Ik ben vertrouwd met de regelende principes van processen, fabrieken. Waarom zou dat niet kunnen? En waarom is het ook niet in die wereld zo, in de evolutie zo, dat het... waarom zou het niet kunnen met de regelende principes van de natuur? Daar ben ik mee beginnen experimenteren. Nou, en als je met iets begint te experimenteren, dan je weet wel waar je aan begint, je hebt een idee. En eer dat idee wat vaste vorm krijgt, gaan vele jaren over. Ik bedoel, eer het grijpbaar en inzetbaar wordt. Hoe dan ook. Ben ik tot een apparaat gekomen waarmee ik die regelende essentie uit planten kan halen. Die informatie die heb ik dan op korreltjes aangebracht, suikere korreltjes. En toen ik die nam, voelde ik vrij onmiddellijk, dat ik meer controle ging krijgen over mijn paniektoestanden. Ik zeg niet dat mijn angsten verdwenen. Dat is helemaal niet zo. Helemaal niet. Maar, zachtjes aan maar zeker, kreeg ik er wel meer controle over. Nou, dat was een enorme belevenis. Maar tot mijn grote verbazing, en onverwacht moet ik zeggen, met diezelfde kuur die ik toen gemaakt had, verdween binnen de 10 dagen mijn astma. Een astma die ik ook overgehouden had aan het werken met asbest. Er ging namelijk geen nacht voorbij zonder dat ik een grote aanval had, waarbij ik als het ware aan de gallen ging. Verschrikkelijk was dat. Ja, en die astma verdween en is nooit meer teruggekomen. Klopt iemand? Dus, het was letterlijk een onvoorstelbare verademing. Mijn angsten waar ik meer controle over kreeg. En mijn astma die zomaar verdween. En ja, mensen die bleef gewoon weg. Ik dacht, kan niet na al die jaren. Kan niet. En na tientallen jaren van impasse begon ik terug zachtjes aan maar zeker te functioneren. Ik heb een periode gehad waar ik helemaal vervreemd was van mijn identiteit. Hebben jullie een klein ogenblikje, staat iemand aan de deur? Zo, daar zijn we terug. Waar we gebleven? Ja, dat ik zachtjes aan maar zeker terug begon te functioneren. Dat heb ik allemaal zo'n beetje verteld. Toen, in dat interview met Willem, maar ook nog andere dingen. Hoe ik bijvoorbeeld een periode gekend heb dat ik mensen bij mij thuis ontving. En hen op alle mogelijke manieren probeerde voor te helpen, alhoewel ik zelf nog helemaal niet erg in orde was. Ik zei het er, ja, dat was ik juist even vergeten. Er is een periode geweest dat ik mijn identiteit zo goed als kwijt was. Ik wist bijna letterlijk niet meer wie ik was. Ik leefde, denk ik, op dat ogenblik. Er zijn perioden geweest dat mijn leven minder was, denk ik, dan dat van een plant. Dus als je dan terug begint te functioneren, mensen, en je zou 10% uitdrukken en je zegt, ik heb een kwaliteit van leven van 8%, en dat gaat dan plots omhoog naar heel wat procenten, nou, dan denk je, als dit maar blijft duren, dat is het eerste gedacht. Nou, hier komt een vrouwtje met een tas, met een kopje koffie. Ik wel. Ik kan er altijd bij. En ja hoor, omdat mensen dus meer en meer begonnen in te bellen, nadat Willem dus getuigd had dat ook hij, dat ook bij hem die astma verdwenen was, ben ik die inzichten van die evolutie verder gaan beschouwen. Of met andere woorden, het was zo dat ik spontaan steeds meer en meer tot inzichten kwam. Dus ik werd er steeds meer en meer zeker van, het onzichtbare regelt het zichtbare. En ik hoop dat dit nu een beetje minder mysterieus klinkt dan in het begin van mijn verhaal. Het onzichtbare regelt het zichtbare. Het is niet omdat we dat bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld het onzichtbare, zichtbaar kunnen maken in de werking van een lamp, die gaat branden. Dan zien we de elektronen altijd niet, maar we zien het gevolg daarvan. We horen het orgel spelen. Maar het onzichtbare regelt letterlijk het zichtbare. Die visie heeft zich uitgebreid. Ik zei het al. En ja, dat bleef maar op een manier doorgaan, hè. Kijk, ik heb hier staan. Een intelligentie komt tot stand door een hogere. Dat is zo'n beetje het tweede artikel, zou je kunnen zeggen, van mijn credo. Hè? Een intelligentie komt tot stand door een hogere. Kijk, een centrale verwarming bijvoorbeeld is een intelligent werkend systeem omdat er een thermostaat op de ketel staat, maar B ook in de kamer. Als je geen ketelthermostaat zou hebben, dan zou je die brander met de hand, met een handschakelaar, altijd maar moeten op- en afzetten. Als je geen binnenkamerthermostaat zou hebben, zou je altijd maar de verwarmingskranen moeten bij, een beetje meer open, een beetje minder open, en ga ze maar door. Nee, het zijn dus de thermostaten, die het hele buizenstelsel en de brander en de pomp enzovoort en de ventilator die het allemaal aanblaast, dat zijn de thermostaten die het regelen. Maar uiteindelijk is het de mens zelf die de thermostaat instelt. De mens bepaalt wat hij of zij aangenaam vindt van temperatuur. Want de ene is dat 19 graden, de ander zit graag in 24 graden, maakt niet uit. Hier stelt dat in naar zijn wens. En hier zie je wel, ik zit hier achter een computer, hè. Er staat hier een toetsenbord voor mij, die computer uit zichzelf, die kan van alles. Maar je moet wel de informatie ingeven, kan die er pas mee gaan werken. Als er geen toetsenbord of spraakherkenning aan zit, dan werkt het niet. Dan noemen we interface. Face-to-face, weet je wel. Dus een intelligentie, als ik zeg een intelligentie komt tot stand door een hogere, dan wil dat zeggen dat elk werkend intelligent systeem maar tot stand kan komen door een hogere. Wij mensen hebben computers ontworpen. En computers maken nu computers. En computers kunnen met elkaar praten, maar als nu computers gaan zeggen tegen elkaar, wij zijn niet het gevolg van evolutie of ontwikkeling door de mens, maar wij hebben onszelf ooit gemaakt. Het is allemaal bij onszelf begonnen met één computer. De computer. Nou, dan liegen ze gewoon. Hè? Nee, computers zijn tot stand gekomen door mensen die een hoge intelligentie hebben dan een computer. Maar daarom is de computer kan miljarden keren sneller rekenen dan gelijk wie. Hij is ongelooflijk rap en slim. En toch, hoe slim hij ook wordt, in hoeverre de artificiële intelligentie ook gaat doorgaan, het is en blijft het feit dat de computer tot stand is gekomen door een hogere intelligentie. Intelligentie is nog wat anders dan verstand. Intelligent wil bijvoorbeeld zeggen, als je de computer onderdelen los op een tafel legt, en je wacht op de evolutie om die samen te stellen, komt er niks van. Maar als er een bekwaam IT-man of een bekwaam iemand aankomt, die van computers kent, ja, die steekt die computer in elkaar en dan stopt er een programma in en dan gaat die werken. We doen daar nu allemaal gemakkelijk over. Maar ik weet nog dat voor de eerste blender-installaties, zoals we dat noemen, om in processen bepaalde producten te mixen, dat ik nog met transistoren binaire schakelingen maakte. En dan gingen we van 2 tot de 8e. En dat vonden we dan, dat was dan een hele kast. En dan konden we juist 2 tot de 8e mee doen. Ja, je kunt wel rekenen of wat dat is, hè. Zo, nu draai je dingen hier aan ongelooflijke snelheden en beschikken we over ongelooflijke geheugens van, we spreken hier van gigabytes, net alsof het niks is, en we stoppen dat in een memory stick, of op een klein plaatje, dat je hem nou niet ziet. En er gebeuren ook van alle mogelijke onzichtbare dingen, dat plaatje, maar we weten wel dat het werkt. Maar oké, die intelligentie komt erin door een hogere. Altijd. En dan kun je zeggen, ja, hoe ver gaat dat, hè? Een hogere intelligentie. Hoe ver gaat dat? Ja. Een hogere komt het dan door een hogere. En als we het dan in Nederland zeggen, in Nederland zeggen we dan, je hebt een vergrotende trap en je hebt over de overtreffende trap, dan zou je op het Nederlands kunnen zeggen, groot, groot, allergrootst, allerhoogste, of hoog, hoog, hoger, allerhoogst. Dus uiteindelijk kom je ergens bij een allerhoogste intelligentie uit. Dat is een domein waar onder andere de metafysica zich mee bezighoudt. En zoals ik heb kunnen zien op de aankondiging hier op Ridder Radio, gaat na mij Peter de La Haye het hebben over metafysica. Bij mij gaat het echt nog een stapje verder. Ik vind metafysica uiteraard een heel boeiende materie. Je kunt er ook heel wat mee doen. Maar toch staat eronder nog een tekstje van: de geest is soeverein. De geest is soeverein. En dat, met die, dat derde punt van mijn credo, zeg maar, overstijgen we ook de metafysica. Kijk, van de metafysica zou je kunnen zeggen, die houdt zich bezig met het bovennatuurlijke. Mooi. Niks verkeerd mee. 80% van de wereldbevolking gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. En misschien ook 80% noemt dat het bovennatuurlijke. Wel, ik heb nieuws voor jullie. Wat mij betreft bestaat er geen bovennatuurlijke. Net zo min als een ondernatuurlijke. Bestaat alleen natuurlijk. En als ik zeg de geest is soeverein, dan bedoel ik dat ook die geest werkt met en volgens de onzichtbare regelende principes van de natuur. Willem heeft het wel eens over onderwijs, dat het bovenwijs zou moeten zijn. En uiteindelijk zegt hij nee, iederwijs. Heeft nog gelijk ook. Dus geen bovennatuurlijk, geen ondernatuurlijk, natuurlijk. Akkoord dat we in onze, hoe zal ik het uitleggen, voor zover wij het kunnen benaderen, voor zover ons begripsvermogen, onze wetenschap, dat kunnen benaderen, die natuur. Er zijn nog veel dingen verborgen in de natuur die nog op ontdekking liggen te wachten. Waar we alle dagen aan voorbij lopen. Gewoon, we zien het niet. Als je de lens van je oog haalt, is net of je haalt de lens van een camera, dan zie je nog alleen waas. Alles wazig. Dan ben je niet meer in focus. De meeste natuur niet verandert. Als iemand dan zegt, ja, de natuur is wazig. Nee, dat is niet zo, hè. Dus de lens is niet in orde. Dus, als ik zeg, de geest is soeverein, dan wil ik daarmee zeggen dat in de metafysica gaan ze tot de absolute intelligentie. Maar ik ga verder en ik zeg, ja, die allerhoogste intelligentie heeft ook persoonlijkheid. Is geest, is onzichtbaar. We gebruiken het gewoon. Hier gewoon het gewoon geest, omdat mensen ermee vertrouwd zijn. We zouden het wat anders kunnen noemen. maar ik heb het hier niet over een universele energie, of over een universeel principe. Nee, ik heb het over een persoonlijkheid. En dat transcendeert, en daarmee transcendeer je ook de metafysica en alle filosofieën en alle wijsbegeerten en wat je maar kunt opnoemen. Nou, ik ben akkoord dat niet iedereen daar boodschap aan heeft, maar voor mij is het wel zo dat ik in ieder geval dagelijks getuige ben van de soevereiniteit van de geest. Ben ik alle dagen opnieuw getuige van. Heel bijzonder. Het is natuurlijk een stelling die zo oud is als de mensheid. Hè. Er is allemaal niks nieuw aan. En uiteindelijk heeft er ook een paar hele boeiende verhalen over. Ik heb het verleden week nog kunnen vertellen, maar ik wil het nog eens herhalen. Er is een man op een feestje, op een huwelijksfeest, en hij is de plezante Frans, weet je wel. Hij is de grappenmaker, hij is ook een verkoper. Dus hij is gewoon van zijn klanten het allemaal na te zien te maken en met de laatste nieuwe moppen aan te komen, weet je wel. En plots, die man vraagt me niet, ja, die begint op dat, terwijl hij volop in de zwier is, begint hij te daveren en te beven en te rillen en te zweten, begint hij te hyperventileren en al wat je maar een psychosomatische verschijnsel kunt opnoemen. Alles komt boven, angsten, doodsangsten. Man weet niet wat hem overkomt. Zijn leven komt op zijn kop te staan. Ja mensen, en dan komen er vragen op, waar moet ik hiermee naartoe? Die man denkt natuurlijk dat hij alleen is die zoiets heeft. Wat helemaal niet waar is. Er lopen massa's mensen rond met angsten en fobieën. Dus die man die waarom nu? Dus ik krijg die man te spreken. En ik vraag hem, ben je als kind ooit gestoken geweest door een wesp? Maar op datzelfde ogenblik, als ik hem dat vraag, begint hij te reageren. Als een gek. Hij gaat gelijk in een crisis. Ja, zegt hij, en ik vroeg hem verder, hij zegt, was dat levensbedreigend? Want er zijn mensen die, ja, als ik een wespensteek krijg, dan voel ik het nauwelijks, weet je wel. Wel een klein beetje nog. Maar er zijn mensen die gelijk in shock gaan en die hun ademhaling stopt en noem maar op. En hij was een van die mensen die daar als kind bijna dood aan gegaan. Dus hij had ook op zijn manier een bijna dood of een toch hele close ervaring gehad met de dood. En die angst was er toen ingeslagen. En nu, dat hij op zijn sterkste is, zeg maar, 28, 30 jaar, zegt de geest van die mens, jongens, het is tijd om die traumatische angst die er ooit ingeslagen is, we gaan het oplossen. Je bent nu groot en wijs genoeg en sterk genoeg en je ziel is sterk genoeg in je lichaam om het aan te kunnen. Dus dan brengt die geest die persoon of die mens in een crisistoestand. Trouwens, ik zag hem dat ook onmiddellijk herbeleven. Ik had uiteraard ook de passende remediering onder de hand, want anders zou ik je niet uitgelokt hebben, hè? Dat begrijp je ook wel. Dus ik gaf hem dan een passende remedie, en dan moet je wel rekenen dat die man in tussentijd zijn baan, dat hij eerst bij psychologen was gelopen, dan kwam hij niet terecht, en in de psychiatrie kwam hij ook niet terecht, hij had een vol pillengestand, daar was hij de andere toer op gegaan, kwam hij ook niet terecht, in tussentijd was hij zijn baan kwijt, en was hij heel erg afgegleden van iemand die altijd met mooie auto's reed en het breed had, tot iemand die nauwelijks kon overleven. Nou, ik leed hem uit, kijk, ik vertel me hem dat, kijk, je geest is soeverein, die heeft nu geoordeeld, we brengen je in een crisis, en nu is het zaak, win je dat, dan ben je ermee klaar, win je dat niet, ja, dan loopt het niet goed af. Dan loopt het niet goed af, daar kan ik van meespreken. Je kunt het zo gek niet bedenken, of ik denk wel dat ik het meegemaakt heb. Nou, gelukkig hebben die man, Matthijs Wirden al, toen hij bij mij binnenkwam, of toen ik hem sprak, weet ik al niet meer, maar dan was hij al jaren bezig met therapeuten, jaren. En ook hij was binnen de maand terug aan het werk. Kijk, als je leven op zijn kop komt te staan, net als dat van mij nam een elektrocutie, dan komen er vragen op. Hè? En ik zeg wel eens, als je tv kapot is of stuk is, dan kun je daarmee naar de bakker gaan. En die kan die open doen, hij heeft wel ergens een schroefdraaier liggen. Doet die tv open, gooit daar een handvol bloem in, wat water, tot er zijn staafmixen is die helemaal kapot. Nou, als ik dat vertel, beginnen mensen altijd hard op te lachen. Wat een belachelijk voorbeeld is dat nu. En toch mensen, toch? Maar ik ben ook ik met mijn tv naar de bakker geweest. En naar verschillende bakkers. En naar beenhouders. Maar nog naar de juiste technieken. Dat is mijn verhaal. Dat is ook het verhaal van deze man. Kijk, stel nu dat je probleem geestelijk is op dit ogenblik. Nou, wie ga je dan? Naar de pastoor? Ja. Zijn die er nog? Naar de dominee? En hoe herkent hij dat dan? Je moet weten. Ik heb het geluk gehad. Ik heb veel met dokters samen gewerkt. Ik heb ook dokters opgeleid in de homeopathie enzovoort. Een hele batterij. En ik heb het geluk gehad van de cursus van Leuven psychiatrie te kunnen doen. Dat heb ik gekregen van een van die dokters. En ben ik doorgegaan. Ben ik nog verder doorgegaan. Heb ik ook al de werken van Milon gelezen erover. De meest vermaarde psychiater van op dit ogenblik, denk ik, Milon, Amerikaan. Zonder hoe die man plaatjes en pipelines van mensen voorstelt en hoe dat allemaal klopt. En dat wanneer je iemand voor je krijgt met een paar symptomen, hoe je die in een plaatje kunt inpassen, dat je na 2 minuten van die persoon meer weet dan die persoon ooit van zichzelf gaat weten. Enorm boeiend. Ook heel handig als je mensen wilt gaan helpen. Dat je gelijk een klare kijk hebt op wat is eigenlijk de kern hier van de zaak. Kijk, die man die binnenkwam zegt, ja, paniektoestand, paniektoestand, paniek, paniek. Maar ja, kijk, het was een trauma dat hij al op had gelopen tijdens zijn kindsheid. En er was niks mis met die man zijn ziel, want ze is echt een vrolijk opgewekte salesman, hè, zoals we dat noemen. Helemaal niks met die man, zelfs ook niet met zijn persoonlijkheid, maar zijn geest is zo vrij. Echt, die is de baas. En die zegt, nu is het ogenblik aangebroken, nu gaan we wat doen. Ja, dan gebeurt het ook. En dan, waar kom je dan terecht, hè? Dus je hebt mijn voorbeeld. Je hebt het voorbeeld van die man. Je hebt ook het voorbeeld van Willem. Die stad en land en zeg maar de wereld afgelopen is. Het is wat bij alle shamanen heeft gezeten die je maar kunt bedenken. Tot in Siberië toe. Mexico, noem maar op. Met zijn astma. Dus het is toch altijd een beetje met je tv naar de bakker lopen. Want de psychiatrie van Leuven zegt, en niet alleen die van Leuven, die zegt... Op het gebied van psyche zijn wij bevoegd, wij de psychiaters. Maar als een probleem zich geestelijk stelt, ja, dan zijn wij in eer en geweten, omdat Leuven een katholieke universiteit is, zijn wij in eer en geweten, dienen wij geestelijke hulp te postuleren, mooi gezegd. Laten we zeggen, moeten wij verwijzen naar iemand die geestelijk is. Maar ik zei het al, is dat dan de pastoor? Dominee? De charismatici? De paragnost? De metafysicus, de helderziende, de reader? Wie? Kan je verzekeren, voor je het weet, loop je met je tv naar de bakker en gaat alles stuk. Je leven staat op je kop. Je komt op een rotonde. Je blijft maar rond circuleren. En je komt er maar niet vanaf. Ja. Gelukkig. Hebben we daar nu heel wat antwoorden op gevonden. Heldere antwoorden. Mijn visie dan, die zo oud is als straat hoor, ik bedoel, niks nieuw aan, hè? Let op. Die geeft heldere antwoorden. En, wat het uniek maakt, is ook de daarbij passende remediering. De middelen, de een noemt dat medicijnen en de ander noemt dat toverbolletjes of bolboosjes of, dan mag het van mij noemen wat je wilt, ik noem het korreltjes, weet je wel, want ze zien eruit als korreltjes, hè. En in het Amerikaans noemen we het dan pellets. Ja, noem het zoals je wilt. Het zijn kleine witte melkzuigeren korreltjes. En met die combinatie van een heldere antwoorden die mensen krijgen, en de bijpassende remedies, die dan komt, in mijn geval, in een kuur, of die zich ontwikkeld heeft, tot de kuur van 28 dagen, kun je van die rotonde af. Kijk, als ik vanuit, ik zit hier in de Ardennen, en we doen nu radio in Amsterdam, techniek staat voor niks. Maar dan zeg ik, naar Amsterdam rijden, dan weet ik wel ongeveer hoe ik moet rijden. Maar nou, verondersteld dat er een wegomlegging is, ja, ik kom dan in onbekend terrein, ik heb wel een kaart bij, ik kom op een rotonde. Ja, welke afslag moet ik nemen, hè? Ik zit wel in de goede richting. Maar, ik weet nog niet welke afslag ik moet nemen. Nou, staat er nog een puntje van, ik ben mezelf. Ik ben mezelf. Dus we hebben het onzichtbare regelt het zichtbare. Een intelligentie komt tot stand door een hogere. De geest is soeverein. Ja, dat zeggen we dan zo. En dan, een ander punt, een ander stukje van mijn credo is, ik ben mezelf. Hier ook weer, er is niet een hoger zelf. Er is geen onder zelf of lager zelf of een boven zelf. Een tussen zelf. Het is alleen het zelf. Ik ben mezelf. En in mijn boek, en de eerste maal toen ik Willem Brood Radio was, heb ik dat verhaal verteld van die jongen met zijn gigantische schoolfobie. En waar ook alle mogelijke psychologen en psychiaters hun been hadden opgebroken, noemen wij dat in het Vlaams. Met andere woorden, ze hadden het niet kunnen oplossen. Het ging ook weer van kwaad naar erger met die jongen. En toen de jongen bij mij kwam, de eerste keer kwam hij met zijn pa, en dan hield hij zich natuurlijk onnozel, hè. Dan kwam ik er zomaar niet achter wat er gaande was. En toen zei ik, kom morgen maar eens alleen, jongen. En toen kwam hij, en dan zag ik gelijk dat hij angst had om af te gaan voor anderen. Hij was nu naar de middelbare school gegaan, waar zijn pa ook professor wiskunde was. En hij had een doodsangst om voor de anderen af te gaan. Maar natuurlijk, hij zat hier in de Ardennen op een lagere school, waar ze met 6 kinderen in 6 studiejaren zaten. Bestaat nog. 6 of 8 kinderen voor 6 studiejaren. Nou, dat was hij natuurlijk altijd de eerste, hè. Maar dan kom je in dat middelbaar, dan kom je gelijk in de grote concurrentie, met mondige jongens die ook wel eens uit de stad komen en zo. En hij kwam echt van, weet het wel, van de boeren buiten, hè. Zo. Dus hij had angst om af te gaan voor anderen. Dus ook hier weer was het de angst die hem de das om deed. Nou, ik gaf hem dan de nodige remedies mee en ik zei, je gaat ook wat uitzending doen. Je gaat elke ochtend als je opstaat, ga je voor het open raam, ga je het raam open doen en ga je zeggen, ik ben niet meer dan een ander. Ik ben niet minder dan een ander. Ik ben mezelf. Zo, dat zal het immers doen. Dat ga je doen. Nou, ik zeg, dan kom je binnen een week. Na een week kom je verslag uitbrengen hoe dat verlopen is. Een week later komt hij bedrukt aan, aangereden met zijn fietsje. Ja, ik wist het al, zeg, je hebt niet gedurfd, hè. Nee, zei hij. Zeg ja, toch ga je oefenen. Hè? Niet alleen vertrouwen op de remediering, ga zelf ook bij doen. Je bent een intelligente jongen. Geweldig intelligent was die jongen. Juist omdat hij ook zo angst had. Dus ik ga maar terug en begin maar opnieuw. Een week later staat hij er weer, moppers, weer niks. Ik zeg, waarom doe je dat nou niet? Nou, zegt hij, we zijn nogal met veel kinderen thuis en er liggen nog een paar broers van mij mee op de kamer. En die zijn jonger dan ik en ja, daar kwam het door. Hij had angst om af te gaan voor zijn broers. Dus de aap begon uit de mouw te komen. Toen is namelijk snel het eerste wat kan gebeuren. Wil je terug naar school? Ja, terug naar school. Maar als hij aan school weg moest hij al gaan overgeven, weet je wel. Kreeg hij al krampen. Als je het woord school uitsprak, dan kreeg hij krampen, dan moest hij gaan overgeven. Zeg, ja, toch juist wil ik doen, denk je dan. Hè? En weer naar huis. En dan de week erop komt hij en zegt, ja, ik heb het gedaan, maar ik heb maar wat staan fluisteren, zeg je. Fluisteren, vooraan. Ben je meer dan een ander, ben je minder. En dan maar zien of zijn broers het niet hadden gehoord. Hè? Nou jongen, het moet er voortwerken. Dus een week nog niet, of zo, komt hij weer aangeboden met zijn fiets. En ik zie hem fluiten en zingen. Ik denk, ja jongens, het is hier gebeurd. Hij heeft dus raam opengetrokken. En hij is beginnen brullen. Hij letterlijk bijna brullen. Ik ben niet meer dan een ander. Ik ben mezelf. En het was een regelrechte bevrijding voor hem. Want kijk, nu zat er het vuur achter. De geest. Zijn geest stond erachter mee nu. En het besef was echt zo. Ik ben zelf. En dan moet je het levenslang mee doen. Iedereen. Wij allemaal. Je moet het levenslang doen met wie je zelf bent. En je kunt je wijs maken dat je meer bent dan een ander. En je kunt je wijs maken dat je minder bent dan een ander. Of laten wijs maken. Maar het verandert niets aan de realiteit dat je het met jezelf moet doen. En mensen die het over een hoger zelf hebben. Nou, dat past niet in mijn credo. Je bent jezelf. Je bent een stuk van de natuur. En je leeft, werkt volgens de principes van de natuur en daar ga je in mee. En je kunt daar tegenin gaan, dan leef je onnatuurlijk en dan ga je daar ook de gevolgen van dragen. Zonder meer. Zoals we nu met de natuur bezig zijn, weet het kleinste kind dat de afrekening komt. Vroeg of laat, waarschijnlijk vroeger dan we denken. De afrekening komt. What goes around, comes around. Het is altijd al zo geweest. Als je een steen omhoog gooit, dan valt hij terug naar beneden. Zo is dat. Nou, ik zie dat mijn uurtje er bijna op zit. Ik ben er zelf zo erg in opgegaan, dat ik de chat, zoals jullie dat in Nederland noemen, wij chatten, jullie chatten, dat ik dat niet zo heb kunnen volgen. Ik weet ook niet hoeveel personen daar nu zo allemaal aan meedoen. Dat is, ik vind dit zeer, zeker niet veel. Maar oké. Okay. Het is met alles in het leven zoals het is. Het is wat het is. En God weet. God weet. Is er iemand bij vanavond. Die er wat van opgestoken heeft. Of die er wat mee aan kan. God weet. En dan vind ik het natuurlijk onmiddellijk en altijd de moeite dat ik dit gedaan heb. Ik heb ook nu een poging gedaan om dit op mp3 gelijk in mijn computer te stoppen. En dat gelukt is, en dan ga ik wel eens met mijn, voor mensen die het interesseert met de tijd, zal ik wel eens aan mijn server vragen hoe ik dat moet fixen. Of aan die snelle jongens daar op Ridder Radio. Hoe je dat moet fixen om dat ter beschikking te stellen. Dit soort gesprekken. Ik wil voor vanavond ook nog dit zeggen, mensen. Ik ben iemand die de vrijheid van een ander totaal respecteert. Zo volkomen mogelijk. Daar oefen ik me in. En gaat bij mij niets buiten wat ik niet zelf geprobeerd heb op te worden. Nee, ik eerbiedig de vrijheid van een ander. Probeer het zo volmaakt mogelijk te eerbiedigen, volkomen mogelijk. Dat houdt in dat ik sinds 1986 ook geen enkel oordeel meer heb over andere mensen. Maar ook geen enkel oordeel en ook geen vooroordeel. Niet tegenover religie of wat dan ook. Het is wat het is. We zijn allemaal onszelf en moeten we het mee doen. En we kunnen het prettig maken voor elkaar. Of we kunnen onhebbelijk zijn voor elkaar. En ik heb liever die prettige kant. En ik ben blij dat ik die laatste afgelopen 10 jaar, voordien had ik ook al misgeholpen. Maar nu die afgelopen 9 jaar, nadat Willem dus de kat de bel heeft aangebonden, geloof ik dat ze zeggen, heb ik heel veel duizend mensen mogen helpen. En daar ben ik niet bescheiden over of zo, of niet vals bescheiden over, daar ben ik heel gelukkig mee. Zeer gelukkig mee. En dat wil ik nog heel lang blijven doen. En ik wil zoveel mogelijk mensen ook de kans geven. Dus ik zeg het nog, in mijn credo staat geen oordeel, geen vooroordeel, maar wel beoordeling. Ik schat de dingen wel in, hoe ze zijn. Of het is wat het is. Maar daar kunnen we het dan weer volgende week, alsjeblieft, kunnen we het volgende week daar weer eens over hebben. Zo, ik kijk nog even naar de chat. Mijn ziel blijft, mijn geest sterft. Oei. Ja, kijk, ik ga daar niet tussen komen. Hè? Je moet van mij niet verwachten, ik zei het al, ik ben iemand die reageert op vraag. Willem heeft mij gevraagd om iets voor Ridder Radio te doen. Nou, als ik dan ja zeg, dan doe ik dat dan. Maar zelf ga ik nooit mee in dialoog, of in dialectiek, zoals ze dat zo mooi noemen, of in discussie. Voor mij zijn de dingen wat ze zijn, en als ik iemand kan helpen, doe ik dat. En dat doe ik met mijn heldere kijk en mijn visie, gedeeltelijk, maar vooral ook met mijn bijpassende remedies. En dat is waar ik voor gekozen heb. En daar sluit ik dus ook op dit ogenblik, dit eerste uur, mee af. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht. Goedenavond.